Goedemorgen en van harte welkom bij Out of Power, de meest bekeken televisiekerkdienst ter wereld. Zo'n 40 miljoen mensen over de hele globe kijken vandaag naar Out of Power. Het is een programma met een hoopvolle boodschap. Een bijzonder verhaal vanmorgen in de Crystal Cathedral, waarin we ook Harrison Ford, die beroemde acteur, gaan zien. John Crowley heeft kinderen met een spierziekte die ongeneeslijk is, de ziekte van Pompe. Er blijkt geen geneesmiddel te zijn en de vader gaat zelf experimenteren en vindt een geneesmiddel. Hij vertelt het verhaal in de Crystal Cathedral, dat prachtige verhaal wat verfilmd is en waarin Harrison Ford de hoofdrol speelt. En dan bisschop Ulmer, die zwarte bisschop die met enthousiasme kan spreken aan het einde van deze uitzending. Hij spreekt over de meest gelezen psalm, psalm 23, de psalm van de goede Herder. Een prachtige preek en bij Out of Power Nederland, Wouter Droppers, directeur van een grote christen zakenliedenvereniging. En natuurlijk veel muziek in de Crystal Cathedral, onder andere mijn favoriet. En ik denk ook velen van u, Roger Williams, die pianist die zo fantastisch kan spelen. Iedereen, hartelijk welkom bij Hour of Power. En we vinden het fantastisch dat u en dat jij kijkt naar dit programma. Over naar Californië.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
To Crystal Cathedral. We are so glad you're here today. I'm Sheila Coleman, and this is my dad.
So this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Hell, it's easy to be glad here because the environment is so positive, and it's easy to believe in you, God, when we're in an environment of human beings where you live within them. And the collective emanation of the Holy Spirit from all these persons puts us in heaven on earth. Hallelujah. Amen.
Yeah.
You may be seated. Our scripture lesson is from Psalm 89. This psalm has special meaning to me. It inspired me when I thought of the kind of church we should build. There is a verse here, "The heavens are yours. Let's see the heavens. Let's not block them out with plaster." Listen to the scripture reading, Psalm 89. "I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth, I will make known your faithfulness, Lord, to all generations." Oh, Lord God, who is mighty like you? You rule the raging of the sea. When its waves rise, you still them. The heavens are yours. The earth also is yours. The world in all its fullness, you have founded them. You have a mighty arm. Strong is your hand, and high is your right hand. Righteousness and judgment are the foundation of your throne. Mercy and truth go before your face. Blessed are we who know the joyful sound. We walk, O Lord, in the light of your countenance. In your name we rejoice all day long, and in your righteousness we are exalted. This is the word of the Lord.
We have a very special soloist featured on our anthem today. His name is Brian Vu. Now, aside from the fact that he's a splendid singer, he's extra special to us because he graduated from our very own Crystal Cathedral Academy High School. Brian's personal testimony is very simply that he does walk with God, and that God's loving hand will lead him through his entire life, and that he will never, ever have to walk alone.
I will.
Now it's my pleasure and my privilege to be able to introduce to you a remarkable man. What would you do if the doctor came to you and said, your child has a life-threatening illness. There's no cure for it. It is fatal. Your child has very little time left. So take your child home and enjoy and make the most of the time you have left. Well, I'd like you to see the trailer from the movie Extraordinary Measures, because John Crowley did what most of us would not do in such a time like that. Take a look.
In both kids, it's the heart that's the real threat to their lives.
The film is based on the story of a young husband and wife whose children have a very severe genetic disease.
How much more time do we have?
Megan, maybe a year. Patrick, less.
He was being told that there's nothing that can be done.
I wish that we had a drug to treat Pompeii, but we simply don't. I'm sorry.
He actually said, no is not acceptable. I'm going to find a way to turn no into a maybe, and then maybe into yes.
John Crowley, welcome.
Thank you. Hey, thank you, Sheila. Thank you so much.
What an amazing life you and your family and your children live and are living. Tell us the ages of your children.
Yeah, today Megan is now 13 years old.
Wow.
And Patrick is 11. He'll be 12 in a couple of weeks. And our older son, John, is 15.
But they were diagnosed at what age?
Megan and Patrick were very young, Sheila. Megan was only 15 months old when she was diagnosed with this Pompe disease. Patrick was just 7 days when we found out that he had the disease. So it was a very, very tough time in life.
And I've never heard of this disease until I saw the movie and read your book. So tell the people, what is Pompe's disease?
Yeah, we had never heard of the disease either. Pompe is a rare form of a muscular dystrophy. Hmm. It affects the heart, it affects breathing muscles, skeletal muscles, and is usually fatal by age 5 or 10 in children.
Yeah, what I loved about the movie is it opens up at Megan's birthday party. Her 8th birthday party.
Yeah, 8 years old.
And it's so, the clock is ticking. That's how I felt when I watched the movie. Like the time was slipping away, and you were up against the fact that you maybe had one more year with her at most, because there was no cure. There was nothing that the doctors could do for her. And is that what propelled you to take such extraordinary measures?
It was. It was, I think, as much a race against time as it was a race against nature and science to try to find a treatment that could save our kids' lives and hopefully, ultimately, the lives of a number of other people.
Yeah. You had a wonderful job. Here you were with a law degree from Notre Dame Law School, an MBA from Harvard, and a rising star at Bristol Myers. Was that it?
I was just about a year out of graduate school. I was working in the marketing department, yes.
Yes. And with a good health care package, yes?
That's great, yeah.
Which you needed, because it's otherwise your family could not have afforded the health for your children, all of the doctor's care and all of that.
No, I think that's, part of the burden of special needs children, right, is the health care issues.
Right, but you walked away from that. You walked away from the paycheck, you walked away from the health care benefit to start this incredible journey and launch this crusade, I would call it.
Yeah, it was. It was certainly a crusade of sorts. It was a journey, and it was one that many, many people along the way helped us with. And I think ultimately, to the extent we've been successful, it was because so many people helped. And I think even in the film Extraordinary Measures, it really is about family, about faith, about science, all coming together.
Yeah, but it was a teamwork. But what impressed me was you, and you're not a scientist by training. But you identified this Dr. Stonehill. You found him. You located him. And you really would not take no for an answer from him, right?
Well, there were a lot of great doctors we worked with over the years. And if there was one trait I think our family had, Sheila, it was certainly determination. We were determined to make a difference. I didn't know what difference we could make, but we at least wanted to be at the forefront of trying to move science toward this treatment for this awful disease.
Yeah. But the miracle is that there is a treatment now. Do you want to tell the people about that, what it does? And because it's wonderful. It's a miracle.
There is. Several years ago, Megan and Patrick and other children with the disease began receiving a life-saving enzyme replacement therapy. What it's done for Megan and Patrick, it reversed the life-threatening enlargement of their hearts. Mm-hmm. And now today, their hearts are perfectly normal. Hmm. And it's helped them regain some skeletal muscle strength. They're still special kids. They're still in wheelchairs, but they're amazingly bright, amazingly full of life, and now they have hopes and dreams like little kids are supposed to.
Yeah. Megan is, yes, give him a round of applause. So in terms of being life-threatening, the disease for your children, that's gone. You and Eileen, do you live under the fear of losing them?
We do. They're still fragile. They still have Pompe disease. They were born with it. Mm-hmm. And what we developed was a treatment. And now we continue to work with other people in the industry to come up with newer and potentially better treatment options for people living with this disease.
Yeah. So here you went on this crusade. You got this drug, this wonderful, miraculous drug for the children, an enzyme replacement. Is that correct?
That's right. That's right.
And but not only were your children saved through it, but how many other children have been?
There are children. There are adults living with different adult forms of the disease. And worldwide, there are about 1,000 people now who take this medicine.
Wow. Wow. So give him another one. Isn't that exciting? Surely there were times when you wanted to give up. There are times when you thought there was no hope. And what did you do? Where did you draw your strength from, John?
We wrote our book, Chasing Miracles, that just came out now, Sheila, and it really has a double meaning for us, that title, Chasing Miracles. Mm-hmm. It is about chasing miracles of newer and better treatments for people, especially our kids. But it's also realizing that Megan and Patrick are our little miracles.
Yes.
And they are full of life and joy, and we try to appreciate every day. Mm. And they are the greatest inspiration we have. Mm. So even the subtitle of our book is Our Family Journey of Strength, Hope, and Joy. And that's really their gift to us, because I think we've learned more about life and love and living than we've ever taught them.
That's
and they've
really
been the teachers,
yes,
without them ever knowing that they're teaching,
yes,
us, and that's a gift.
Yes, I think having been a full inclusion teacher working with children with special needs, significant special needs, God uses them, doesn't he, to show us a side of him that you wouldn't normally see. There's a divine connection that they seem to have, a direct connection with God. Have you experienced that?
These kids are just remarkable, and not just our children, but so many that we've met over the years. And yes, they have special needs, sometimes incredibly special needs, but they also have incredible gifts to share.
Right. That's right.
And for these kids, it's just particularly acute. And, one of the chapters in our book is called The Bearable Uniqueness of Being.
That's right.
And it's about how
That's
special
right.
we all are.
Yeah. So what I just want to encourage everybody, and I want you all to take a look at this man. This remarkable man who was born in New Jersey to a policeman, a cop's kid.
That's right.
Yep.
Irish cop.
Irish cop. And his dad died on the job at the age of 35. And so there your mom was raising you and your brother. And yet you came from that and went to Notre Dame Law School. You went to Harvard. And God divinely has picked you up, John, and used you. He had a divine purpose for your life, to save the lives of all these children. And what more is he not going to do with your life? I'm excited to see what all he's going to do through you.
One day at a time. He's given us an enormous amount of strength and inspiration, just like our kids do every day.
Yeah. Well, God, thank you for John. Thank you for the strength you give his beautiful wife, Eileen. Thank you for their precious, precious, gifted children, John, Megan, and Patrick. They are a gift to us, O Lord. Bless this family. Use them for your kingdom and your glory. Amen.
Amen.
Thank you, John.
Thank you.
Samenzang in de Christelijke Cathedral. Hemelse Vader, zegen ons met uw zegeningen. Vertel alvast even dat muziek in de Christelijke Cathedral altijd voortreffelijk is. En zometeen na mijn interview met onze gast hier in ons eigen land, die fantastische pianist Roger Williams. Daar kan ik wel ongelooflijk op verheugen. Ik ben ook blij met onze gast vanmorgen, dat is Wouter Droppers. Wouter Droppers is nu directeur van de CBMC, de Christen Zakenliedenbond in Nederland. Maar voor die tijd was je een geslaagde ondernemer, directeur van dealerbedrijven in de automobielbusiness, maar je liep vast in je ambities. Hoe doe je dat?
Ja, heel veel ambitie hebben, dat één.
Goedemorgen trouwens.
Ja, goedemorgen Jan. En je ambitie tot een verlengstuk maken van wie jij bent. Dus alles wat je daarin realiseert, maak je tot de identiteit van ik ben Wouter Droppers en ik ben succesvol hier. Of ik ben directeur daarvan, of ik presteer dit en kijk eens wat ik bereikt heb. En dat is een enorme drive in het leven. Alleen doe je dat heel lang en doe je dat heel intensief, dan wordt alles een verlengstuk van je ambitie. Je medewerkers, je klanten, maar ook je gezin, je vrienden, je kennissen. Ja, en dan op een gegeven moment tikt er iemand op je schouder en die zegt, nou Wouter, ik weet het niet, maar als jij zo met mensen omgaat en zo met het leven omgaat en het gaat alleen om jezelf, dan weet ik niet of ik daar nog een onderdeel van wil zijn.
Had je het zelf niet door?
Nee, zelf heb je dat helemaal niet door. Je bent gewoon christen, je denkt dat je het goed doet, je gelooft in God, je denkt ik mag leven en dat mag natuurlijk ook, maar ik had geen idee dat ik ergens onderweg verdwaald was en alles tot een verlengstuk had gemaakt van wie ik ben.
Dat raakt me wat je zegt. Dat je de weg kwijtraakt, dat is heel eerlijk. Maar hoe kom je dan weer terug op de weg?
Als je de juiste mensen om je heen hebt. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je echte vrienden hebt. Een goede partner, maar echt mensen om je heen die durven te spiegelen. En die durven tegen je te zeggen wie je bent en wat je doet. Het ging mij niet om mensen beschadigen.
Nee.
Dus ik had ook wel het goede met mensen voor en ik deed ook wel de leuke dingen met mensen en ik deed ook wel het goede met de mensen. Alleen de focus was dat het mijn plan was en dat ik mensen een mijn koers in wou zetten en dat ze zelf te weinig ruimte kregen.
De laatste jaren wordt de economie wereldwijd voortdurend opgeschud door allerlei schandalen. Financiële schandaal, bouwschandaal. Lijkt de gewoonste zaak van de wereld te zijn.
Nee. Ja, heeft daar ook mee heel veel mee te maken. En dus op het moment, waar gaat het in de economie om? Dat is eigenlijk de grondvraag. En als ik mijn zoon vraag waar gaat het in de economie om, of mijn dochter, mijn zoon die gaat dadelijk aan de universiteit, dan zegt hij, papa, in de economie gaat het om geld. En ik denk dat het in de economie niet om geld gaat. Ik denk dat het primair in de economie gaat om de klant en zijn behoeften. En zo zijn we ook ooit begonnen. Iemand had een behoefte, ik had een bedrijf, ik kon die behoefte invullen. En dat vond ik ook leuk en daar had ik ook passie voor, want ja, dat was een product wat ik leverde en die klant betaalde mij een vergoeding en dat was een stuk zegen, kon ik als winst ervaren. En gaandeweg, ook gaandeweg in die lijn, dat was ook in mijn leven, schuift het van de focus op de klant en de lol hebben in je werk naar het genot van de zegen, van de winst, van het geld. En ga je heel langzaam de klant gebruiken dadelijk om winst te creëren.
Ja.
Niet meer omdat de klant belangrijk is, maar omdat de klant ook een verlengstuk geworden is van jouw ambitie, namelijk comfortabel leven, lekker leven, goed geld verdienen. En als die focusverschuiving plaatsvindt, van klant naar winst, dan gaat er iets totaal schuiven. Want dan is de klant eigenlijk niet belangrijk meer. En ik denk dat we terug moeten naar een intrinsieke belangstelling voor de klant en voor de ander. Niet als kunstje, hè, dat zie je nu gebeuren hè, in het bedrijfsleven, dat mensen zeggen maatschappelijk verantwoord ondernemen, klant weer centraal. Maar de focus is nog steeds mijn eigen winst. Maar echt gericht zijn op de ander. En daar een goede dienst aan leveren, omdat je dat leuk vindt, omdat je daar gepassioneerd mee bent en omdat je de ander op het oog hebt.
Ja.
Nou, dat maakt het leven heel anders.
Ja. Je hebt een radicale stap in je leven gemaakt, daar heb ik overigens veel bewondering voor. Ik heb dat ook een stukje meegemaakt. Je bent nu directeur van een vereniging van Christen Zakenlieden, het CBMC. Wat willen jullie?
Ja, CBMC is een vereniging die het is een missionaire beweging. Die in de zakenwereld mensen wil toerusten, christenen wil toerusten om op een integere manier in relatie tot hun geloof zaken te doen. Dus geloof en zaken met elkaar te vermengen. Eigenlijk zeggen wij, als het geloof niet relevant is in je dagelijks leven, is het helemaal niet relevant. Als het alleen maar relevant is voor zondag of voor een uurtje in de week, dan is het maar een heel beperkt en armzalig geloof.
Hoeveel christelijke zakenmensen zijn er aangesloten bij jouw zakenclub?
Ongeveer 3000 mensen zijn betrokken bij CBMC.
En wat willen die nou precies anders doen in Nederland dan al die 100.000 ondernemers die we al hebben?
Zij willen in hun zaken doen God recht te doen en de mens en de maatschappij.
Heel kort, dat betekent dat je een eerlijk product levert, dat je goed bent voor je personeel, dat je je belastingbiljet eerlijk invult, dat soort zaken.
Ja, en dat je God toegang wil geven tot je bedrijf. Dus het kan zijn dat je soms niet economische keuzes maakt, omdat je dat voor jezelf of voor je geloof belangrijk vindt. Hè, je kan een verhaal uit het eigen leven. Er was een medewerker die had gestolen. En dan is de vraag, als de medewerker oud is, is dat een handvat om ook van de medewerker af te komen? Of durf ik toch een gesprek met hem aan te gaan en kijken of ik dat op een andere manier in kan vullen?
En wat heb je gedaan?
Ik heb toen nog voor het eerst gekozen, omdat ik toen nog helemaal in die focus zat. Dat het ging om winstmaximalisatie en bedrijfsrendement.
Dus nu zou ik niet meer ontslagen hebben, maar een goed gesprek aan zijn gegaan en toen heb je me ontslagen.
Ja. Ja.
Vind ik eerlijk.
Ja.
In al die jaren dat ik Out of Power mag presenteren, zie ik voortdurend ook in Amerika grote zakenlieden voorbij komen die de lessen van hun leven hebben geleerd en anders in het leven zijn gestaan, ook in hun zaken. Ik ben er regelmatig gekeken van Out of Power. Wat heb je eraan?
Veel. Je leert inderdaad principes. Je leert spiegelen. Je hoort van andere mensen. Mensen zijn ook transparant, vertellen ook wat ze meegemaakt hebben. En dat leert je ook weer in je eigen leven beter te functioneren.
Ja. Wat is jouw droom?
Mijn droom? Mijn droom is dat de zakenwereld in Nederland bereikt mag worden met Jezus Christus. En dat mensen daar ook bevrijding en vreugde in ervaren.
Ja, want wat kan Jezus Christus doen dan?
Die kan jezelf vrijzetten van de drang om alsmaar te moeten presteren. Ik denk dat het God gaat om relatie en niet zozeer om onze prestaties. Die kan je vrijzetten van angsten waar je door misschien gedreven wordt. Dat je denkt van ja, maar als dadelijk mijn bedrijf ophoudt of mijn zaak houden, of wat hou ik dan nog over? Die kan je motiveren om de goede dingen te doen. Leven uit liefde, uit dienstbaarheid naar de ander. Oprechte belangstelling hebben voor de ander. Dus die kan in jouzelf dingen veranderen, zodat jij anders gaat functioneren. En dat is enorm bevrijdend, want dan hoef ik het zelf niet te doen. Want dan is het namelijk God die door mij heen werkt.
Ja. Ik was kort geleden in Israël. En dan loop je daar waar Jezus heeft gelopen. Misschien wel de grootste leider van onze tijd, ook nog. Ook in die tijd. En dan verbaas je 12 discipelen, simpele mensen die hij achter zich met zich meetrok. En vervolgens op zijn manier de hele wereld op zijn kop zetten. Tot de dag van vandaag. Geweldig,
ja.
Hè?
Ja, hij had meer invloed dan wie dan ook. Zonder dat hij macht uitoefende, controle hield over mensen of over het bestaan. Maar durfde te leven uit de liefde en de vrijheid.
Kijk.
Ja.
Nou, gedreven door die liefde mogen we leven. Ik geef je dit boek mee. Ik kan jouw droom werkelijkheid noemen. Ik heb het even aan je gevraagd. John Maxwell, je kent hem wel. Fantastische,
ja.
Inspirerende schrijver en predikant. En wij hebben een nieuw dagboek uit. Met fantastische foto's. Ken Duncan, de topfotograaf uit Australië. Ook fotografeert de natuur op een indrukwekkende manier. Moet je eens even kijken. Dat is mooi, hè?
Ja.
Al die foto's die zijn zo bijzonder. Nou, dit dagboek wil ik je ook graag geven. Hij verkwikt mijn ziel, Psalm 23, vers 3.
Nou. Kijk, heel erg mooi. Jan, bedankt.
Fijn dat je er was.
Ja.
En wij gaan na een mededeling terug naar de christelijke titel waar Roger Williams wacht.
Hour of Power kan alleen dankzij de hulp van trouwe donateurs de wekelijkse uitzendingen voor u verzorgen. Hour of Power zoekt 500 nieuwe partners die samen met dominee Schuller de boodschap van geloof, hoop en liefde willen brengen. Wilt u ook een partner van ons zijn? Word dan nu donateur en ontvang gratis het zojuist verschenen Bijbelsdagboek Kracht voor elke dag. Misschien wel het meest mooie en inspirerende dagboek in de geschiedenis van Hour of Power. Elke dag een prachtige foto van Ken Duncan met een Bijbelvers en een korte boodschap. Speciaal geselecteerd uit de boeken en preken van de familie Schuller. Bij elkaar bedoeld om u te helpen kracht te putten uit Gods woord. Gods kracht is er voor u, elke dag. Meld u aan als donateur en bel ons nu 035 538 0588 of kijk op onze website www.hourofpower.nl. Als u nu donateur wordt, dan sturen wij u als welkomstgeschenk het prachtige Bijbelsdagboek Kracht voor elke dag. Alvast hartelijk dank voor uw steun.
genieten van muziek van Roger Williams. Maar u kunt ook samen met ons genieten in de Pieterskerk in Leiden op 20 juni... als we daar ons eerste grote sing-in samenzangconcert hebben van Hour of Power. En dat is getiteld Songs of the Heart, liederen van het hart. Liederen die gezongen worden in de christelijke titel en die we nu met elkaar in de Pieterskerk gaan zingen. Al die mensen die elke zondag naar Hour of Power kijken. We vinden het fijn om dat met elkaar te beleven, om u persoonlijk en jou persoonlijk te ontmoeten. En de grote verrassing is dat Don Nieuwen, die op vakantie is in Europa, zo vriendelijk is om ons te leren hoe goed te zingen. Want zo doet hij dat ook met het koor van de Crystal Cathedral. Don Nieuwen, die grijze dirigent die zo fantastisch inspirerend is. Kortom, ik ben helemaal, en ik hoop u inmiddels ook, enthousiast over ons samen zingen met Hour of Power op 20 juni in de Pieterskerk in Leiden. Die sfeervolle, prachtige kerk in het hart van Leiden. De toegang is gratis. En wilt u meer weten? Kijk op internet. En ik hoop dat u straks, jij ook straks, in de kerk zit en dat we samen vanuit het hart gaan zingen.
Well, many of the great preachers of the world the past 30 years have stood on this marble floor behind this podium and have given their messages. Billy Graham, Norman Vincent Peale, Fulton Sheen, and the list could go on, but most notably, today we add one of the great preachers in the world today. That's my estimation, and it's why I've invited him to come, and as a dear friend he said yes, without remuneration he comes to give us his time and his gifts. His name is Bishop Kenneth Ulmer, and he's the senior pastor teacher of one of the largest congregations in the United States of America, the Faithful Central Bible Church in Inglewood, California. His education is wide, deep, and complete, including time at Oxford. And when you hear him speak, you'll probably hear things you've never heard before. Trust him. I asked him to come because I know he's got a great message, more than I could give. It's entitled this morning, A Strange Place to be blessed. Bishop, it's your turn. Tell us about the chain and the cross and why it is where it is.
This chain is symbolic of Paul, who said, I am in chains for the Lord. On the other end of it is a cross that's over my heart, for my life is dedicated to the Word and the Word and mission of the cross.
Thank you, Bishop.
Quite possibly one of, if not the, most popular, well-known passages of Scripture in all of the Bible is the 23rd Psalm. Quoted, memorized, spoken, declared, preached, and taught for years and years as a high peak in the mountain range of Scripture. It's very possible, we don't know, but it's possible that maybe David was in the twilight of his years and maybe sitting alongside of one of the curvaceous slopes of the hills of Judea, among the trees and among the foliage. And maybe he looked out among the scenery of an oh so familiar scene in the culture of the times. Maybe, we don't know, but maybe he saw a shepherd leading a flock of sheep. And his mind pressed the rewind button. And he was carried back to those days that he tended and cared for the flock of sheep for his father Jesse. And it is as though the Lord may have spoken to him and said, just as that shepherd is to those sheep, so I have been to you. And David begins to write. The Lord is my shepherd. I shall not want. He pictures God in this oh so familiar psalm as both a good shepherd and then as a gracious host. He says, the Lord is my shepherd. And he imagines in his mind a shepherd following the lead of the shepherd. The shepherd, rather, leading the sheep as he leads them to pasture. David says this, because the Lord is my shepherd, I shall not be in need. Why? David says, he maketh me to lie down in green pastures. I stumbled over that verse because David pictures God as a good shepherd leading his sheep, and he pictures himself as a sheep following the lead of a good shepherd. And yet he says, we come to a place on our journey where the shepherd maketh me to lie down. The verb means he is the cause of my lying down. He causes me to lie down. He orchestrates something that results in me lying down. The emphasis of the text is that God made me, caused me to lie down, implying that on my own I might not have lied down. David says, he maketh me to lie down. He knows that there's something in me as I clamor and climb the corporate ladder. There's something in me, in my obsession for success, that drives me and pushes me, and that if I'm not careful, I will run past the places of blessings. And so David says, I remember there are times when he made me lie down. That's kind of my testimony. There's something in me that if I'm not careful, I'll miss my blessing in such a passion to move forward and to climb and be a success. There's something in my sheepness that would cause me to miss my blessing. You never know about this sheepness in us. It's unpredictable. You never know when it's going to jump out and cause us to miss what God is saying and miss what God is trying to do. The shepherd would not risk us missing the blessing. And so he makes us lie down. He brought someone here today to make you, if you will, lie down in the presence of his power. To slow you down, to hold you back, to put a brake on, to stop you where you are. To remind you that he is still God, he's still on the throne, and he is still in charge. God says, he maketh me to lie down in green pastures. And so my journey continues. And he leadeth me in paths of righteousness for his name's sake. Watch this now. Yea, though I walk through the valley and the shadow of death. Got a problem with that verse. If I'm following the shepherd in obedience, if I am acknowledging him as Lord of my life and the shepherd who leads me, how did I end up in this valley? It seems to me that if he's doing the leading, I'm into that hilltop ministry. I'm into that mountain peak place. I want to be on top of the hill. And yet the Bible says that as I follow him obediently, following this shepherd, I often find myself in the valley. Now watch this. Psalmist says, it's the valley of the shadow of death. It's not death, but it is the shadow of death. If you were to go to Israel today, there's a place right today, just outside of Israel. If you go down that main drag coming out of Israel over the Mount of Olives and going down toward Jericho and hang a left, you go up this long winding road, you'll come to a place that leads to an area called the Valley of the Shadow. It's there today. It is so called because of the steep curvature of the mountains that come together. So that when the sun is setting, it causes the shadow to creep across this valley in such an eerie and gloomy way. And you can stand there and literally watch that shadow go across. It's called the Valley of the Shadow. David says, "Yea, though I walk through the valley that is the shadow of death." It's not death, but it feels like death. It's not the end, but it feels like the end. The journey is not over, but it feels hopeless. What's your valley today? What valley has God found you in today? Or better yet, what valley has God led you to today? Valley of the shadow of death, where it seems as though this journey is ended. I cannot see my way out. I cannot see my way through. I don't know how I make it from here. It is a very shadow of death. I feel as though it's over here. I feel as though I've hit a brick wall. It's a shadow of death. Ah, who has God brought here today? In the midst of your valley. Valley of pain. Valley of frustration. A valley of depression. A valley of failure. A valley of sin. A valley of discouragement. Well, I've got bad news, and I've got good news. The bad news is, if you continue to follow God, you will one day go through the valley and the shadow. The good news is, if you continue to follow God, you will one day go through the valley and the shadow. You didn't get it, you missed it. I'll try to scoop over here on this side. I've got bad news and I've got good news. The bad news is, sometime in life, you will go through the valley of the shadow. But I've got good news. And the good news is, you will go through the valley of the shadow. You do not go in the valley. In means I may come out and I may not come out. But through the valley means I came in one side, and if I keep walking somewhere down the line, I'm coming out on the other side. God told me to tell somebody today, don't unpack your bag. You're just passing through this way. You are going through the valley, and you're coming out in the power and the presence of the living God. God says, through the valley. Now watch this. Because watch how the scenes shift in the text. Watch the flow of the text. Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down. Stop right there. Scene, action stops there. Scene continues. Action, camera, move on. Scene is passing. I'm going through the valley and the shadow of death. I'm going down into the valley. I'm following him. I'm going down into the valley. I'm following him. I'm going down in the valley of trial and struggle. I'm going down in the valley. Now watch this. It is there in the valley that God does something. While I'm still in the valley, he prepares a table before me in the presence of my enemy. That's a good place for an amen. Right off down in there, someone should have said amen right off in there.
Watch this.
Because David says, he prepares the table. Where? While I'm still in the valley. What a strange place to be blessed. While I'm in the midst of the shadow, while I'm in the middle of the struggle, while I'm in the middle of the frustration and the pain and the sorrow and the failure and the guilt, he prepares a table right there. Here's the key to the text. Before me, in the presence of my enemies. Here it is. The word before is legitimately, linguistically, either a preposition of location or an adverb of time. I'll give it to you again. I said it too fast. It is either a preposition of location or an adverb of time. Here's what God says. He prepares the blessing, the table, the way out, before me. Preposition of location. Here it is. It's the Hebrew word lipanim, which means this, in my face, before my face. God prepares the blessing in my face, right before my face. He prepares the blessing not off in the backwoods someplace, but in my face. And he prepares it before the enemy, which means while he's preparing to bless me in my face, the enemy can do nothing to stop the blessing that God has already ordained. It's coming my way. Is anybody getting this? Am I going too fast? Are you with me? When my mother passed October of last year, and my mother was, before she died, she would often cook and she would invite guests over. She would invite guests and we would have the guests being received in the living room and the dining room and we're talking everything. And mama is in the kitchen cooking. Now, she's preparing the meal while the guests are there. Preparing the meal while the guests are there in the house. Now, she's in the kitchen preparing the meal and we don't always know what she's cooking up. But after a while, the aromas begin to come out of the kitchen and the atmosphere is changed. And we don't know what mama is about to serve, but we know that whatever it is, it's been carefully planned and it's going to bless somebody. God says to someone here today, you don't know what God's cooking up, but right there in your face, he's preparing a blessing that has your name on it. It has deliverance on it. It has power on it. It has provision on it. It has hope on it. It has encouragement on it. He's changing the atmosphere. He prepares a blessing before you right in your face. David says this, prepares a blessing before me. Before, adverb of time. It means this, before me, before I get there, the blessing is prepared. Oftentimes, the shepherd would go before the sheep, go down the road a little while, knowing where he would stop the sheep on the next journey. He would find a place that is suitable for the next time of stopping. He would clear out that place and often put a blanket. We would call it a table there. Put the table there. And then he would go back along the journey and clear away all the debris and all the roughage and all the things that might be dangerous so that when the sheep came the next day, they would travel on a journey that had been prepared with a blessing on the table before they got there. Now, here's the key. The only thing that the sheep had to do is to keep walking, keep following, keep trusting, and don't quit too soon. God brought someone here today to tell you, don't quit too soon, my friend. Your blessing is right down the road. Your provision, your hope, your encouragement, God has already prepared for you. You must continue to trust him. You are in a place of hope. There is yet hope. Now watch this. When you come out of this valley, here's what God says. You will come out protected on every side. If I was at home, I'd feel like shouting right now. You're coming out protected on every side. Here it is. God says, you'll have a shepherd in front of you, a rod and a staff on either side to protect you. Goodness and mercy bringing up the rear, covering your back. Angels watching over you, standing on the ground of his word and filled with the presence of his power. God says, you shall come out rejoicing. And when you come out, the last thing they say is, come out with your hands in the air. God says to someone today, you are coming out of this thing. Lift your hands in the air and give God praise right now. You are lifting God's glory. Somebody bless him. Clap your hands, O ye people, and shout unto the Lord with the shout of triumph. All things.
things are possible. You shall reign. You shall come forth in victory. Someone today ought to give God glory in this house and tell the enemy all things are possible. Give God praise in this place.
Wat een inspirerende preek en wat een uitspraak aan het eind die je net zag. Met God zijn alle dingen mogelijk. Everything is possible. Bisschop Ulmer, wat een geweldige predikant. En wat een inspiratie, niet alleen voor vandaag, maar ook voor de rest van de week. Om te weten dat de goede herder ons voorgaat en als we hem volgen, dat alles ook goed komt. Want dat belooft hij. Wij gaan afscheid nemen. Nog een paar mededelingen. Als je dit blad nog niet kent, dat is ons kwartaalblad van Hour of Power, vol met wetenswaardigheden. Nieuwe rubriek van Maya Middendorp, ik ken het wel als de grote schoonmaakster van Nederland. En allerlei inspirerende, boeiende verhalen sturen we gratis toe als u dat nog niet heeft. Kijk even op onze internetsite. En in december is er een reis naar de Crystal Cathedral, The Glory of Christmas, de opvoering van het Kerstevangelie. Dat is iets wat heel veel Nederlanders al hebben meegemaakt. Als u daar interesse voor heeft, of jij interesse voor hebt, kijk op onze website. We hopen er volgende week weer te zijn, dan met priester Antoine Baudard, de man die zo geïnspireerd vanuit zijn geloof kan vertellen. En we zijn bijzonder blij dat Antoine Baudard volgende week onze gast wil zijn. Graag tot volgende week bij Hour of Power en iedereen een hele fijne, goede, gezegende zondag toegewenst. En als u ziek bent en in het ziekenhuis ligt en denkt van wat overkomt me, wat gaat me nog gebeuren? Hou één ding vast wat we net gehoord hebben in de Crystal Cathedral. Dat God onze herder is en in een dal van diepe duisternis jou en u leidt. Tot volgende week.
Onlangs heeft Jan van der Bos een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn tomeloze inzet voor mens en maatschappij wereldwijd.
U wordt getypeerd als iemand die gedreven wordt door de missie om mensen op een eigen tijdse manier te bereiken door middel van het evangelie. U bent het televisiegezicht van Hour of Power in Nederland. Meer dan 500 interviews zijn inmiddels afgenomen. U verleent uw medewerking aan Hour of Power geheel belangeloos. Door uw inzet voor de maatschappij, direct of indirect, heeft het Hare Majesteit behaagd u te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Van harte gefeliciteerd.
De essentie is, hij brengt hoop. En dat vind ik in deze wereld met zoveel problemen zo belangrijk. Dat iemand die potentie heeft om hoop te brengen. En nou weet ik ook van Jan dat hij zich ook inzet voor diverse andere zaken. Het is niet alleen maar Hour of Power. En daar bewonder ik hem voor. En ik vind dat daarom hij deze onderscheiding verdient.